We gaan een aantal bijbelgedeelten lezen en het eerste bijbelgedeelte staat in Jeremia. Ik wil met u lezen Jeremia 30. Jeremia 30 vanaf vers 1. Jeremia 30 vanaf vers 1. Daar staat het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda, zegt de Heere. En ik hen zal terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En zij zullen het in bezit nemen. Dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Dan slaan we een bladzijde om. En dan gaan we naar hoofdstuk 31. Hoofdstuk 31 vanaf vers 1, daar staat, in die tijd spreekt de Heere, in die tijd spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden. Maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, zing vrolijk over Jacob met blijdschap. Juicht om het hoofd van de heidenvolken. Laat het horen, prijs hem en zeg, verlos uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen uit of van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote menigte zullen zij hierheen komen. Of terugkomen. Onder geween zullen zij komen. Onder smeekbeden zal ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken. Op een rechte weg waarop zij niet zullen struikelen. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, mijn eerstgeborene, is hij. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we naar Johannes. Johannes 3. Nou, dat is heel bekend. Misschien zegt u wel van over Jeremia en gaan we naar Johannes. Nou, zometeen was het wel duidelijk, hoop ik. En dan zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 3, vanaf vers 11 het volgende. Voorwaar, ik zeg u, wij, zegt de Heer Jezus, spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan de bekende tekst. Want al zo lief, dat is NBG, hier staat want zo lief, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dan nog één tekstgedeelte. En dat staat in Romeinen 5. Romeinen 5. En we lezen vanaf vers 6. Daar staat, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Glorie voor de Heere, voor zijn evangelie. Halleluja. Amen. Deze ochtend willen we het hebben over de oneindige liefde van God. Gods liefde oneindig groot. En Gods testament van zijn ondoorgrondelijke en trouwe liefde. Daar willen we bij stilstaan. En wat u ook al hebt opgemerkt, en dat weten we ook van elkaar, wij geloven dat God ook een plan heeft met zijn volk Israël. En je moet stekenblind zijn, en die zijn er, als je dat niet ziet. Dat is verschrikkelijk. Er worden verschrikkelijke theologieën gemaakt, omdat men niet het verschil ziet tussen Israël en de gemeente. Maar dat is hier bekend. Anders zou ik hier niet preken waarschijnlijk. Maar dan, als je dat niet ziet, als je niet ziet dat God letterlijk ook met Israël doorgaat en een herstelplan heeft, dan ga je alles projecteren op de gemeente. Dan ga je doen aan inlegkunde, noemen we dat. Inlegkunde betekent dat je het er eerst inlegt en dat je het er weer uithaalt. Dan kun je het makkelijk uitleggen. En zo is het met heel veel theologen gebeurd, jammer genoeg. En dan krijg je de meest vreemde constructies. Maar waar het over Israël gaat, gaat het over Israël. Waar het over de gemeente gaat, gaat het over de gemeente. En je moet in de meeste gevallen moet je de Bijbel letterlijk nemen. Je moet in de meeste gevallen de Bijbel letterlijk nemen. En je moet schrift met schrift vergelijken. En als je er niet letterlijk uitkomt, dan kom je erachter dat er sommige dingen ook symbolisch bedoeld worden. Maar dan kom je vanzelf achter. Maar in het meeste geval is het letterlijk. En dan kun je je afvragen, waarom Israël? Nou, ik heb even een mooi kaartje bedacht. En dan zien we daar de verkeerde cirkel, maar daar is Israël het. Sommige mensen die zijn er geweest, dus die weten er alles van. Waarom Israël? En dat is Gods verkiezing. Dat is Gods verkiezende genade. En die staat in verschillende passages in het woord van God. God verkiest Israël, Juda en Israël, de 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. God verkiest Jeruzalem, Zacharia, heel veel teksten uit Zacharia. Prachtig boek. En God die zegt hier, komen we natuurlijk later nog even op terug, God die zegt hier, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. Maar dan gaat het ons duizelen als we het daarover hebben, eeuwige liefde. Want wij zijn mensen van de tijd. Oh nee, niet meer, want we zijn opgenomen in het eeuwige leven. Dus we horen nu bij de Here. Gods eeuwige liefde. En dat vinden we terug in Jeremia. We hebben dat gelezen. Jeremia 31 vers 3. En we zien dat onder andere ook in de prachtige hoofdstukken die Paulus schrijft in de Romeinenbrief 9 tot en met 11. Over Israël. Dat God ze terzijde heeft gesteld. Tijdelijk. Tijdelijk. Vanwege u en mij. Vanwege jou. Zodat het heil, het evangelie ook naar Nederland kon komen. Wat een genade. Gods onpeilbare liefde en trouw. En we hebben gelezen, Gods profetisch woord wordt opgeschreven. Het staat zo mooi. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Schrijf voor u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Ik ben leraar geweest. Ook andere op school. Met de pubers. Prachtig, leeftijd. 12 tot 18 jaar. En dan zijn ze wel eens wat rebels. Maar het ging altijd goed. Maar ze doen het liefst niet. De mensen, niet iedereen hoor. En als ze dan moeten schrijven, vertel even een verhaaltje. Ik heb geen zin aan schrijven. Ja, we gaan vandaag schrijven. Want er moet wel wat geleerd worden. God schreef dingen, liet dingen opschrijven. En God die was heel duidelijk tegen Jeremia. Die zegt nou, kijk, als je tijd hebt, Jeremia, schrijf het dan even op. Schrijf op! Dat kennen we niet meer zo goed, hè? We kennen niet meer zo goed de gebiedende wijs. Hoe moet het zo? Gebiedende wijs. Gisteren vroegen ze mij, al eergisteren al, van Rennie, zou je even een elftal willen fluiten? Nou, dat doe ik wel eens even. Scheidsrechter, prima. Dus dat heb ik gedaan. En toen waren er een aantal jongetjes van 12, 13 jaar, die stonden aan de kant te schreeuwen. En die, niet allemaal leuke dingen. En ik ging naar hen toe. En ik zei stil. Ik heb ze niet weer gehoord. Dat was gebiedende wijs. Nou, niet dat ik zo'n nare man ben, maar je moet wel duidelijk zijn. Stil. Dat doet God ook stil. God is duidelijk. Er zijn mensen die gaan uit de gemeente omdat de oudsten zo duidelijk zijn. Stil. Nou, laat ze maar gaan dan. Kunnen ze niet tegen tucht, kunnen ze niet tegen orde. God is duidelijk. We leven in een maatschappij waarin dat niet meer kan. Het is chaos. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Maar God zegt tegen Jeremia, schrijf op. Zo mooi. En daarom durf ik het ook te doen, omdat God het zegt. Daarom durf ik het, anders zou ik het niet durven. Maar dat begrijpt u wel. En daarom moeten we opletten. Ware interesse in de woorden van God. God schrijft dingen op in de Bijbel. Ware interesse in de woorden van God. Ik zie dat u allemaal een Bijbel bij u hebt. Heerlijk, dat is heel kostbaar. Ga ermee door. Laat het maar ritselen. Het woord van God. Ware interesse. Er zijn mensen die hebben geen interesse in de medemens, maar die hebben helemaal geen interesse in de Bijbel. Ze hebben misschien nog wel een Bijbel thuis. Lees de Bijbel. Ik wil het echt duidelijk tegen u zeggen. Lees het woord van God. Bestudeer het woord van God. Ga je veranderen. Ga je veranderen. Want God heeft zijn beloften in het woord gezet. Doe het alleen of doe het met z'n tweeën. Als je een partner hebt, een man of vrouw. Of doe het met je broeder of zuster. Ware interesse. Want God die schrijft daar onverklaarbare beloften. Onverklaarbaar betekent niet dat je ze niet kunt verklaren, maar dat het bijna niet te bevatten is. Dat God dat doet. God die doet dat hier, terwijl het midden in de zonde leeft, het volk. Dan gaat God zeggen, ik ga een verandering in jullie situatie brengen. Terwijl iemand in de zonde leeft. Terwijl ze de afgoden dienen. Zouden wij dat zeggen? Als je man of vrouw met vreemde mannen of met vreemde vrouwen gaat. En we zouden zeggen, er komt een verandering, je komt terug. Nou, de meesten zouden zeggen, je hoeft niet terug te komen. Het is voorbij, het is fini. En God zegt, ik breng je terug. Ik ga je terugbrengen. Ik breng een keer in je lot. Dat is God. Oftewel, God die houdt zich aan zijn verbond vast. Onverklaarbaar. God houdt zich vast aan zijn verbond. En dan kun je je natuurlijk afvragen. Oh, dat is één keer, sorry. Waarom doet God zo? Waarom doet God zo? Waarom stopt hij niet? En dan komen we met die heerlijke tekst, de eeuwige liefde. Dat heeft God al in Deuteronomium al gezegd. Misschien mag ik u even meenemen naar Deuteronomium. U hebt de Bijbel nu toch bij u. Dus. Dan moet je ook eens weer in bladeren, hè? En dan laat God duidelijk, maakt hij duidelijk hoe het zit. En dan zegt hij tegen het volk in vers 7. Nou, misschien ook vers 6, want dat maakt ook heel wat duidelijk. Want u bent een heilig volk voor de Heer, uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn. Dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat hij groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden. Heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid. En heeft hij u verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Hier staat het zo duidelijk. Want u bent een heilig volk. Israël was helemaal niet heilig. Maar heilig betekent, ik zet jullie apart. Voor mij. Ik zet jullie apart voor mij. Zoals de gemeente ook apart is gezet. Als een man of vrouw in een huwelijk niet gelooft. Dan zegt de Bijbel, je bent geheiligd in je man of vrouw. Dat betekent niet dat hij of zij gered wordt. Maar dat betekent dat hij of zij apart gezet is. Want die ziet dat de broeder of de zuster aan het bidden is. De Bijbel leest. Zingt. Anders met hem omgaat. Dat betekent dat. En zo heeft God ook Israël apart gezet. En dat zegt Mozes nog een keer voordat hij weggaat. Jullie zijn apart gezet. Van alle volken. Maar ja, ze wilden dat niet. En toen heeft God gezegd, ga maar. Je gaat de volken in. Ik stuur je te midden van alle volken. Ik ga je verspreiden. Want je wilt mijn volk niet zijn. En straks zullen ze terugkeren. En zullen ze hem aanroepen. Vanwege de liefde van God. En die liefde van God is een eeuwige liefde. Dat is altijd, altoos, nooit ophoudend, nooit ontstaan. Geen begin en geen einde. Eeuwige liefde. Die liefde is in God zelf. Bij ons is de liefde ontstaan vaak. Ik krijg liefde voor hem. Ik krijg liefde voor haar. Maar God is de liefde. Die is in zijn wezen. God is liefde. Dat kan een mens nooit zeggen. De mens is liefde. Dat kan een mens niet zeggen. Dat kunt u niet zeggen. Ja, u mag het wel zeggen, maar het is niet zo. U kunt wel zeggen, ik ben zondig. Dat kunt u wel zeggen. Maar nu niet meer, ik ben nu een kind van God. Ik was een zondaar, maar ik ben nu een kind van God. Dat wel eens zondigt, dat is wat anders. Maar ik ben van positie veranderd. God is liefde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat verandert nooit. Zo is hij. Dat is zijn wezen. En met die liefde heeft hij Israël lief gehad. Terwijl Israël er nog niet was. Hij heeft Israël al lief gehad. Alles. Hij ziet overziet de hele tijd. Hij zag ons al lang. Hij zag u lang zitten hier. Al in de eeuwigheid. Die moet ik hebben. Want die zoekt mij. De geheimenis tussen de kinderen van God en God zelf. Mooi, hè? Wat hebben wij een grote God. God is liefde en God heeft een eeuwige liefde. Houdt nooit op. Het is niet zo dat je zegt straks, nou ja, eeuwige liefde, er komt een eind aan. Dat kan immers niet. Het is eeuwig. Eeuwige liefde. We hoeven niet over in te zetten, hoe zou God ophouden mij lief te hebben? Nee, dat gaat gewoon door. Dan kun je wel eens twijfelen bij een broeder of zuster. Die zegt, oh, hij is een beetje als Laban, hij kijkt me niet meer zo leuk aan. Hij groet niet meer. Dat merkt Jacob. En bij ons moet de liefde groeien. Bij God hoeft de liefde nooit te groeien. Gods liefde groeit niet. Gods liefde neemt ook niet af. Hoort u het? Dat is mooi. Fluctueren, nee. Ik weet niet hoeveel liefde u vanmorgen hebt. Ik zou zeggen, geef eens een cijfer. Dat zegt de dokter wel eens. Hebt u pijn? Nee, geef het een cijfer. Bent u gelukkig? Geef het een cijfer. Dan zeggen van, hoeveel liefde hebt u nu dan? Geef het een cijfer. Misschien zegt u vanmorgen, nou ja, ik heb voor Rennie een sessie. Net voldoende. Ja, oké. Okay. Dan moet ik er even over nadenken, ik ook wel terugkom. Hè? Maar bij God is dat niet zo. Bij God is het niet fluctuerend. Het is altijd op hetzelfde pijl. Oh, prijs de Heer. Prijs de Heer. Voor zijn eeuwige liefde. Die niet fluctueert. Oh, ik zou me geen raad weten. Als God vanmorgen zou zeggen, en ik hou een beetje minder van je. Daar komen we straks nog op terug. Ja. Israël is het voorwerp van zijn liefde. Er staat in zoveel teksten. Israël is het voorwerp van zijn liefde. Daarom moeten wij ook altijd heel voorzichtig omgaan met Israël. Nee, dat betekent niet dat je alles goed praat. Dat doet God ook niet. God praat niet alles goed van Israël. Dat doet de liefde niet. We zijn geen Sinterklaas. De liefde die is eerlijk, duidelijk. De liefde praat niet alles goed. De liefde is blij met de waarheid. En als Israël nu in zonde leeft, leven ze in zonde. En als ze zich niet bekeren, gaan ze verloren. Maar we bidden voor hen. Omdat we weten van de eeuwige liefde van God voor hen. We weten dat God ze heeft uitgekozen. En dat ze zo diep gezonken zijn. Daarom bidden we voor hen. Straks gaan alle gebeden verhoord worden. Dat gaat gebeuren. We zegenen hen. God die zei het al tegen Abraham. En daarom zien we ook zoveel vloek in al die landen die Israël vervloeken. Kijk maar eens. Als je ziet wat er in islamitische landen gebeurt. Dus een en al vloek. Duister. Als God niet ingrijpt, zou er nooit iemand tot bekering komen. Maar gelukkig doet God een wonder in al die landen die zo gesloten zijn. En die zo haat hebben ook. Ten aanzien van Israël. Maar als een moslim tot geloof komt, kijkt hij anders naar Israël. En gaat hij anders denken over Israël. Want hij gaat de Bijbel lezen. En hij ziet dat Israël Gods volk is. Ja. Het is zijn bruid, zegt Hosea. Zijn vrouw, zijn volk. En we hebben gelezen, het hoofd van alle volken. Dat gaat gebeuren. Goh, wat gaat er nog wat gebeuren, hè? Of niet? Er gaat nog wat gebeuren. Israël is nu een voetveeg. En dat gaat nog erger worden. Dat gaat nog erger worden. Dat moet gebeuren. Er gaat nog immens wat gebeuren in het Midden-Oosten. Waarom? Omdat ze hem moeten aanroepen, zegt Zacharia. In hun benauwdheid. Dat staat ook hier in hoofdstuk 30 en 31. Er zal een grote benauwdheid komen over Israël. De grote verdrukking die is aanstaande, die is heel dichtbij. Echt. Die is aanstaande. Er gaat een vreselijke tijd komen, ook voor Israël. Maar dan gaan ze God aanroepen in die nood. Want als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. En dan gaat God redden, het overblijfsel van zijn volk. Ondanks hun zonden belooft God dat hij hen zal terugtrekken. Hij zal hen bouwen. Hij zal hun feest geven. Hij zal hen blijdschap geven. Hij geeft hen wijngaarden, vreugde, troost, een nieuw verbond, een nieuw hart, waar zijn wet, waar zijn woord woont. Dat gaat God doen. God die zegt, ze zullen mijn volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn en zij zijn mijn volk. Oh, wat een wonder gaat er gebeuren. Goh, Dat gaat gebeuren. En de Heer Jezus zal zitten op de troon van David. En ze zullen hem allen kennen. Allen zullen hem kennen. Och, wat zouden we graag weten, willen dat ze hier in Geesbrug, dat iedereen God zou kennen. Nou, die buurman die hier aan het stront oprapen was in de paardenbak. Goed, hij ziet het. Schijnbaar mag het vignet van de gemeente mag er hangen, prijs de Heer. Nou, misschien komt hij nog eens een keer binnen, wie zal het zeggen? Maar wat zouden we dan graag willen? Dat mensen tot bekering zullen komen. En dat ze God zullen kennen. Dat gaat met Israël gebeuren. Het overblijfsel. Dat gaat God doen. Als God wat doet, dan doet hij het goed. Maar weet u, er is ook verdriet. Dat laat ook liefde zien. En dat zien we dan, dat hebben we niet gelezen, maar even tussendoor. Dat God tegen Hosea zegt, neem voor u een vrouw van de hoererijen. En God maakt duidelijk aan Hosea wat zijn volk Israël gedaan heeft. Het zal je maar gezegd worden. Hosea, ga een vrouw uitkiezen die een hoer is. Ga daarmee trouwen. Dat is onze God. God laat zien hoeveel verdriet hij heeft dat zijn volk hem verlaten heeft. Dus de liefde laat je ook zien in je verdriet. Als je iemand mist tijdelijk, want we zien elkaar weer bij de Heer, dan heb je verdriet omdat je zoveel van diegene houdt. Liefdesverdriet, zullen we dat zomaar noemen? God kent dat ook. God heeft zichzelf als het ware dat laten meemaken. Hij heeft het toegestaan. En we zien daarin de liefde van God. Gods liefde tot zijn volk doet haar terugkeren. En weet je wat zo bijzonder is? Door de dood heen worden ze herenigd. Dat is ook onvoorstelbaar. Dat is de liefde van God. Jesaja 53. Dat de Heer Jezus stierf, de lijdende knecht. En Ezekiel 37. Met de dorre doodsbeenderen enzovoort enzovoort. Bijzonder. Het volk moet door de dood heen om tot leven te komen. En de Heer Jezus moest door de dood heen, door de liefde, om ons te redden. Dat is onze God. Gods liefde is voor ons nog groter geworden. Nog groter, want we hebben gelezen, nou die prachtige tekst, die kent u natuurlijk allemaal uit uw hoofd. Hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Vul je eigen naam erin. Want al zo lief heeft God, Jan, Piet, Tineke, Jannie, gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, opdat Ineke of Tineke of Jannie of Klaas of Piet, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief, hoe lief. Al zo lief. Hoe lief? Wat staat er niet bij? Al zo lief. Het is niet te meten. Het is niet te meten. Gods beloofde, gevende, opofferende, voorzienige, plaatsvervangende, genadige, dienende, wegcijferende. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Liefde. Dat is Gods liefde. Je kunt de hele dag zouden we over de liefde kunnen nadenken. Dat is best leuk om dat te doen. Je kunt erover filosoferen, zou ik zeggen. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, je mag er wel even over nadenken, dat is altijd goed. Maar liefde bestaat uit activiteit. Uit daadwerkelijk dingen laten zien. Je kunt tegen iemand zeggen, ik hou van je, dat is mooi. Dat knap je van op, dat is heerlijk, dat is meer dan brood en weet ik het wat allemaal. Een enorme fijne ingrediënten als iemand tegen je zegt, ik hou van je. Maar God die zegt het niet alleen, hij laat het zien. Hij laat het zien in zijn wezen, in zijn activiteit. In zijn neerdalen. Dat is de liefde van God. God beloofde het. God die gaf het. God die offerde zich op. Hij heeft voorzien. Hij is de plaatsvervangende liefde. Hij is de liefde van genade die we niet verdienen. Hij is de dienende liefde. Hij is de wegcijferende liefde. Dat is de Heer Jezus zelf. En dat is zo mooi. We hebben een plaatje gemaakt. Moet je kijken, zo'n mooi plaatje. De koperen slang. Is niet mooi? De koperen slang in de woestijn. En er was ziekte. En ze moesten kijken naar die koperen slang. En dan werden ze beter. Mozes moest een koperen slang maken. En dan moest ze op een staak zetten en dan omhoog doen. En ze moesten omhoog kijken. En op het laatste moment, misschien bijna dat ze er niet meer zouden zijn. Als ze maar keken, werden ze gered. En de Heer Jezus noemt dat in dat gedeelte van Johannes 3. Dan noemt hij dat. En iedereen wist van het volk, van die geschiedenis. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Hij moest hem verhogen, Mozes, de knecht van God. Hij moest verhoogd worden. Hij moest niet op de grond liggen. Iedereen moest hem zien. Wij mogen de Heer Jezus als het ware ook omhoog steken. Dat doen we natuurlijk in die zin niet letterlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. In je leven. Dat mensen als het ware boven mijn hoofd zien. Ah, die hoort bij de Heer Jezus. Stel je voor dat Mozes zou zeggen, nou ja, ik schaam me, heren. Dat doe ik niet. Ik schaam me ervoor dat ik met die staak omhoog moet lopen en met een koperen slang. Dat doe ik niet. Dan gingen al die mensen dood. Ik schaam me ervoor. Dan zeggen ze, ja, heren, nou ja, ik hoor wel bij de baptistengemeente, maar ik ben een duikbootchristen. Dat heb je wel eens gehoord. Ik ga zo meteen, duik ik onder water. Duikbootchristen. Nee, dat zijn we niet natuurlijk. We zetten de Heer Jezus op staak. We horen bij hem. We willen hem verkondigen. En vooral ook in deze tijd, trouwens in alle tijden. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God. Tot redding van een ieder. En de Heer Jezus, die daalde neer uit de hemel. Hij zegt het zo mooi. Dit zijn dingen, daar hebt u vast wel eens over nagedacht. Hij zegt. En niemand is opgevaren naar de hemel, dan hij die uit de hemel neergedaald is. Hebt u wel eens een gesprek gehad met iemand over het geloof? Dat iemand zei, oh, er is nog nooit iemand teruggekeerd. Heeft iemand dat wel eens? Kunt u deze tekst pakken? Dan zeg ik weet iemand die uit de hemel neergedaald is. Die kan u precies vertellen hoe het in de hemel is. Dat is de Heer Jezus. Voordat hij mens was, was hij in de hemel. Hij is God. En hij daalde neer uit de hemel. En dat staat zo prachtig. Niemand is opgevaren naar de hemel. Dan hij die uit de hemel neergedaald is. Wie dan? Namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Oftewel, hij was op aarde, maar hij is ook nooit uit de hemel geweest. Maar goed, daar zal ik niet over, maar denk daar maar eens over na. Want hij is God. En hij is mens. Geweldig. Oh, we hebben een geweldige redder. En hij vertelt alles over de hemel. Over dat eeuwige leven. En zoals de slang in de woestijn verhoogt. Mozes de slang in de woestijn verhoogt. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Liefde was het die hem uit de hemel deed neerdalen. Liefde. Er staat in de Hebreeënbrief. Hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol staat voor mij geschreven. De Bijbel, de boekrol. Om uw wil te doen. Liefde was het dat hem bracht aan het kruis waar hij werd verhoogd. Dat deed hij voor jou, dat deed hij voor u, voor mij. Uit liefde, liefde. Niet maar mooi romantische hartjes. Het was de eeuwige liefde van Jezus Christus die hem bracht aan het kruis van Golgotha. Om voor ons die koperen slang te zijn. Die koperen slang, u weet wat dat betekent. Koper moet verhit worden. Door het vuur. Weet je hoe erg de zonde is? Weet je hoe erg de zonde is? Jezus moest aan het kruis. Hij moest het vuur van Gods toren dragen. Vanwege mijn zonde. Ik blijf maar even bij mij. U bent niet zo zondig. Ik ben de ergste. Mijn zonden moest hij dragen. Daarom moest het een koperen slang zijn. Wat een Heer hebben wij. Wat een liefde. En hij doorstond het vuur. Hij doorstond het vuur. Want God heeft hem doen opstaan. Glorieus. opgestaan uit de doden. Pasen. Het is elke dag Pasen voor ons. Prijs de Heer, het is elke dag Pasen. Wij dienen de opgestaande Heer. Geweldige liefde, zijn eeuwige liefde zien we helemaal geopenbaard. In wie? In zijn geliefde. In de Heer Jezus. In het geven van zijn geliefde voor de zondaar. Nou, dat is precies hetzelfde wat je ook in Hosea hebt gezien. Wij gaan onze eigen weg. We hebben onze eigen diensten, zou ik maar zeggen. We dienen onze eigen afgoden. En de Heer zegt, ik heb jullie zo lief. Ik zoek jullie op. En ik laat jullie zien hoe groot mijn liefde is. Nou, God is liefde. En de Heer Jezus zegt het ook in die passage van Johannes 3. Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij wil de wereld redden. En de wereld heeft helemaal niet door dat ze ten onder gaan. Heeft de wereld niet door. Nee, dan ga je toch niet kijken van ik moet weer naar een terrasje. Daar maak je toch niet druk om. Zouden de mensen op de Titanic dat doen? In die tijd? Zouden ze een vakantie plannen toen ze de Titanic naar beneden ging? Zeggen, dus laten we nog even nog even wat boeken. Daar denk je toch niet over na. Dan ga je toch schreeuwen. Je bent toch vol angst. De wereld gaat dan onder. En ze hebben het niet door. Maar de Zoon des Mensen is gekomen om de wereld te redden. Want God wil niet dat één iemand verloren gaat. Maar dat allen behouden zullen worden. Dat is de liefde van God. God is liefde. Ja. God bevestigt zijn liefde, zegt Romeinen. Zo mooi. Wij waren er nog niet eens. Toen heeft God zijn liefde al aan ons laten zien. 2000 jaar geleden, we waren er niet eens. Maar hij wist wel één ding. Rennie is een zondaar. En ik ga mijn liefde voor hem bewijzen. Zo staat het zo prachtig mooi in Romeinen 5. Want toen wij nog krachteloos waren, nou ja, toen we er nog niet waren, waren we helemaal krachteloos. We stelden niks voor. En toen we er kwamen, toen waren we ook krachteloos, want we konden alleen maar zondigen. Zondaren. Mogen we ook niet meer over praten tegenwoordig. Oh, nee. Ja, ik maak wel eens fout. Nee, we zijn geen zondaren hoor. Oh nee, de Bijbel zegt, we zijn zondaren. Zondaren die verloren gaan. Waar de Heer Jezus zijn leven voor gaf. Niet voor een paar foutjes. Maar voor mijn aard. Ik ben van aard. Mijn natuurlijke aard is een zondaar. Zoals een varken is. En een koe een koe. En als het aard niet... oudste debat is zo vanmorgen nog. Dat ook de tieners wederom geboren moeten worden. Als je niet verandert. Als je niet wederom geboren wordt. Blijft het aard voor altijd hetzelfde. En ga je met het aard sterven. Dan blijf je een zondaar. Je moet wederom geboren worden. Gods geest moet in je komen. Er moet een nieuwe geboorte komen. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet twee keer geboren worden in je leven. Twee keer. De eerste keer natuurlijk om op aarde te komen. En de tweede keer door het woord van God en door de geest. Om een kind van God te worden. En dat kun je, als je dat geloof komt in de Heer Jezus, dan word je wederom geboren. Dat hoor je niet meer. Maar we moeten wederom geboren worden. Maar we waren krachteloos. Maar God bewijst zijn liefde jegens ons. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles betaald. Alles. De rekening is betaald. Het is volbracht. Wij mogen leven uit het volbrachte werk van God. Zijn bewijs van liefde is gegeven in zijn geliefde Jezus Christus. Alles volbracht terwijl wij vijanden waren, maar nu verzond en behouden. Wat een rijkdom. Weet je wat zo mooi is? Dat je, als je hier zit ook. Wij leven vanaf het punt van het volbracht zijn. Vanaf dat moment leven wij. Wij leven niet meer voor zijn sterven en opstanding. Wij leven erna. Zodra je dat geloof komt, mag je weten, het is volbracht. Ik kan er niets aan afdoen, ik kan er niets aan toevoegen. Heerlijk, hè? Er zijn ook altijd christenen die willen er iets aan toedoen. Nou ja, als ik maar in een goed blaadje kom bij God, ik moet genoeg bidden, ik moet Bijbel lezen. Ik zeg niet dat het goed is, dat is prima. Maar het is niet om iets toe te voegen. We moeten ontdekken, God heeft het volbracht in de Heer Jezus. Het is volbracht. Het is af. Het is klaar. Onvoorstelbaar. Ik hoef het alleen maar aan te nemen. Ik kan er niets aan afdoen. Ik kan er niets aan toevoegen. Dat is het unieke van het christelijk geloof. Maar dat begrijpt u wel, denk ik. In alle andere godsdiensten moet je voortdurend ploeteren om er maar bij te horen. Maar we zijn kinderen van God. En we leven uit het volbrachte werk van de Heer Jezus. Verzoend en behouden. Daar mag je de Heer voor danken. Ik zou willen dat mensen dat meer gaan zien. Want dan gaan ze veel meer danken voor de verzoening. En danken voor de behoudenis. En danken voor het volbrachte werk. En danken voor de liefde. En danken voor de vergeving. En danken voor het geweldige wat ons staat te wachten. Gaan we veel meer danken en aanbidden. En minder vragen. Hoor ik er nog bij, Heer? Hoe is het? Kunt u mij nog vergeven, Heer? Nee, het is volbracht. En elke keer mag ik weer terugkomen. Want het is volbracht. En elke keer mag ik weer terugkomen, want hij houdt van mij met een eeuwige liefde. Elke keer weer. Dat is Gods liefde voor mij. Voor u, voor jou. Prachtig. God bewijst in hem en door hem en tot hem zijn liefde. Zijn eeuwige liefde was er altijd tussen de Vader en de Zoon. En dat vinden we zo mooi in Johannes 17. Die tekst die kent u waarschijnlijk ook. Zo mooi. Daar zegt de Heer Jezus. En dit is het eeuwige leven. Vers 3 van hoofdstuk 17. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. En dan zegt hij in vers 5. Dus als we in de Heer Jezus geloven, geloven we ook in de Vader. En dan krijgen we het eeuwige leven. We worden opgenomen in het eeuwige leven. Het eeuwige leven, lieve broeders en zusters, is veel meer dan een leven dat nooit ophoudt. Ik bedoel, Friesland is veel meer dan alleen maar water. Ik weet niet of je al in Friesland bent geweest, vast wel. Maar dat is meer dan het is ook veel meer dan de Friese taal. Friesland is grasland, is akkerbouw, zelfs bos, zo mogelijk. Het is de Waddenkust. Dus het is veel meer. Het eeuwige leven is ook veel meer dan dat je, ja, het houdt nooit meer op. Nee, het houdt ook nooit meer op, zeker. Maar het eeuwige leven is ook dat we deel mogen uitmaken van zijn liefde. Van het goddelijke klimaat dat er heerst. Van de harmonie, van de vrede, van de blijdschap, van de rust. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven, zegt Paulus. Wat geen oor heeft gehoord, hè? Dat kennen we. En geen oog heeft gezien. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dus het is veel meer dan dat het nooit ophoudt. En de Heer Jezus die zegt het zo mooi in vers 5. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dus in de eeuwigheid bezat de Heer Jezus als God zijnde de heerlijkheid. En nu gaat hij terug. En nu gaat hij die heerlijkheid ook in bezit nemen als mens. Als mens. En als wij straks naar de hemel gaan, eerst naar het paradijs en later naar de Vader, naar het Vaderhuis, wie zien wij dan? Dan zien we de Heer Jezus. Zijn we opgenomen en bij hem. Maar de Heer Jezus wist het. Hij wist van die heerlijkheid. Oh, wat moet er voor hem verschrikkelijk zijn geweest om hier op aarde te zijn. Kunnen we ons niet voorstellen. Die duisternis, die haat, die liefdeloosheid. Ik zei het gisteren tegen Ineke, mijn vrouw. Dan ga je naar de voetbalclub. Een paar jaar stilgestaan. Door corona. Maar de mens is niet veranderd. Ze kunnen je nauwelijks groeten, want ja, ze weten precies wie je bent natuurlijk. Er komen maar weinig mensen, die komen spontaan bij je. Want hij zal wel over het geloof beginnen. Daar zijn ze al bang voor. Maar zo is de mens. kille, koude boel. Schreeuwen voor die bal. Het heeft niets om het lijf. Bezig met hun eigen dingen, denk ik. Mensen die je de hele tijd niet hebt gezien. Ze zijn niet veranderd, ze veranderen ook niet. Dan moet God een wonder doen. Dan maken we dat een beetje mee. Of in de familie. Ze kunnen overal over praten, maar niet over het geloof. Ze kunnen overal over praten. Oh, mooi weer. Ja, dat weet ik. Dat zie ik zelf ook wel. Maar over het geloof? Nee. We praten wel over de kerk. En over het gebouw en over de stoelen en over, over Jan en allemaal. Hè? Over die personen, maar we moeten natuurlijk mensen bij de kladden pakken. Dan kunnen we daarover kletsen. Maar niet over het geloof. Niet over de Heer Jezus. Nee. Stel je voor, zeg. Stel je voor dat we een gesprek hebben over het geloof. Dat mag niet. Zo is het. Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus uit de hemel daalde op de aarde. Tussen al die mensen. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Uit liefde. Uit liefde is hij neergedaald. Want ik was precies zo. Ik was precies zo'n ellendeling. Precies zo'n ellendeling. Hij zei, voor die ellendeling ga ik naar de aarde toe. Om hem te zoeken. Uw liefde zocht mij teder. Dank u wel, Heer. Want ik wil ze opnemen in mijn eeuwige liefde. Nou, dat hebben we het over gehad. Prachtig. Dit is het eeuwige leven. En wat zegt de Colossensebrief zo mooi? Wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Die tekst kent u wel, hè, of niet? Anders kent u nu. Als u de Heer Jezus kent, bent u nu in het rijk van hem. En dat staat zo mooi, in het koninkrijk, in het rijk van de Zoon van zijn liefde. Oh, ja, in de gemeente is niet altijd liefde, jammer genoeg, maar daar wel. De Zoon van zijn liefde, die God zo lief heeft. Tussen de Vader en de Zoon, die liefde die altijd er is geweest. Wij zijn daar nu deelnemers van geworden. Wij horen daar nu bij. Kunt u zich dat voorstellen? Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Als het ware, je zit hier in het dorpshuis en de zon die schijnt. En als het ware, je stapt straks naar buiten en je gaat in het volle zonlicht. Het is heerlijk. Even de warmte van de zon. Maar zo zijn we nu al in het koninkrijk van zijn liefde. Zijn aangezicht, zijn liefdelijk aangezicht, schijnt op ons. Oh, dank u wel, Heer. Wat een genade en wat een rijkdom. En al die zeer kostbare typen in het Oude Testament. En al die benamingen en al die geschiedenissen. Zo diep. Maar het hoogste is Christus' verhoging aan het kruis. Daar zien we de diepste betekenis van de liefde van God. Oh ja, er zijn typen, dat weet u. Er zijn prachtige voorbeelden. Maar dit is het hoogste wat God gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. De onpeilbare liefde van God. Voor de zwakke en zondige mens. En die daden van God, ik zei het straks al. Die daden van God, die tonen wie hij is. Ik ben die ik ben. En hij laat zien wie hij is. Hoe laat hij dat zien? In zijn liefde. In zijn liefde. Die hij getoond heeft aan het kruis. Natuurlijk aan het kruis zien we ook de heiligheid van God. Dat God geen zonde kan uitstaan. O, prijs de Heer. Bent u er ook zo dankbaar voor dat God geen zonde kan uitstaan? Bent u er zo dankbaar voor? Ja toch? Oh, daar ben ik zo dankbaar voor dat God geen zonde kan uitstaan. Want de zonde is, daar is alle ellende mee begonnen. Dat maakt ons zo onbetrouwbaar. Maar God is niet onbetrouwbaar. God is een heilige God. Hij moest de zonde uitdelgen. Wegdoen. Bij hem is geen zonde. God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. God die haat de zonde. Prijs de Heer. We worden zo dankbaar voor. Zo intens. God is intens. Liefdevol. Vol liefde en licht. Ja. Het is een ongekende hemelse daad. Aan een verloren aarde. Het is een heilige, volmaakt en gave daad van liefde. Aan een heilige, zondige en... Ja, kijk hoe ik dat... Liefdeloze moeten staan. Liefdeloze wereld. Om maar even de afstand te zien tussen God en ons. Gods liefde altijd op het hoogst. De eerste liefde, de enige liefde. Ik zei het al tegen u. Misschien straks bij de koffie kunnen we het er wel over hebben. Dat u zegt, hé, ik zie dat zo, ik zie dat zo. Gods liefde is altijd op het hoogst. Gods liefde is altijd de eerste liefde. Het is de meest gave liefde, de enige liefde. Je eerste liefde is eigenlijk dat alles wat daar beneden is, is niets. Is minder. Het is het hoogste. En bij God is altijd het hoogste. Het is altijd 100%. Niet 99,9. 100%. De eerste liefde. Jezus Christus eist de eerste liefde, de hoogste liefde van zijn gemeente. Daarom zeg ik dat. Hij eist dat. Hij zegt tegen de Efezen, ik heb iets tegen jullie. Nou, jullie kennen dat wel. De eerste gemeente van hoofdstuk 2 van het boek Openbaring. Ik heb iets tegen jullie. Jullie hebben de eerste liefde verlaten. Oh. Nou, als de Heer het zegt, is het waar. Hij ziet het. Hij ziet door de buitenkant heen. Hij ziet naar het hart. Jullie hebben de eerste liefde verlaten. Waarom eist hij dat? Hij eist dat omdat hij daar nooit zelf voor onder doet. Daarom eist hij het. Hij heeft ons altijd lief bij de eerste liefde. Hij eist ook die liefde terug. Nou, mag hij dat doen of niet? Ja, u hoeft niet ja te zeggen omdat ik het zeg, maar ik denk dat de Heer dat toch mag eisen dan. Die hoogste liefde. Want straks het af, lieve broeders en zusters, dan wat gebeurt er dan? Dan weten we wat er gebeurt. Dan komt de klat erin. Tenminste bij mij wel. Als het een beetje afzakt. Nog weer naar de kerk. Vervelende broeder. Vervelende zuster. Moet ik weer vriendelijk zijn. Ja, goed. Is hij de liefde van ons hart? Kennen we hem nog als de enige en hoogste liefde? Ja, dan wordt het een beetje persoonlijk. Mag ik wel vragen, hè, aan u of niet? Ik vraag het ook aan mezelf. Ik heb het gisteren en deze week al gedaan. Want ja, elke preek die je doet, die is eerst voor jezelf, hè? Is hij de liefde van ons hart? Kennen we hem nog als onze enige en hoogste geliefde? Gaan we echt voor hem? U mag gerust over nadenken. U hoeft niet direct te antwoorden. We zijn hier voor Gods aangezicht. Kennen we nog die heerlijke vreugde over hem? Kennen we nog die vergeving? Kennen we nog die verlossing? Kennen we nog die zorg? Kennen we nog die trouw? Kennen we nog die wandel? Zeg, ik juich voor de Heer. Ik ben blij met de Heer. Heerlijk. Ik zie uit naar de zondag. Ik zie uit naar de Bijbelstudie. Ik zie uit naar de bidstond. Ik zie uit naar mijn broeders en zusters. Prachtig. Ik verheug me over dat ik mijn zorgen bij hem mag brengen. Ik verheug me erover dat ik met hem mag wandelen. Ik verheug me over zijn vergeving. Ik verheug me over zijn troost, verlossing enzovoort. Kennen we nog zijn heerlijke en liefdevolle stem in zijn woord? Kennen we dat nog? U mag gerust zeggen, nou. Kennen we nog die heerlijke Bijbel? Kennen we dat nog? De Baptistengemeente, Geestbrug. Hè? Zo zeg ik het maar even. Ja. Kennen we nog die woorden van, kom tot mij, wees niet bang. In een tijd waar zoveel angst is. Zoveel angst. Dat we kunnen zeggen, ik juich in de Heer. Want hij is meer dan al mijn angst. Kennen we die heerlijke woorden nog? Dat hij zegt, wees niet bang. Breng je zorgen bij mij, verwacht het van mij. Kennen we dat nog? Verheugt u zich er zo over? Je bent mijn kind, je bent mijn zoon. Ik heb je gerechtvaardigd. Ik heb je verlost. Ik heb je voor eeuwig lief. Ik breng je thuis. Ik zal mijn werk in jou voleindigen. Ik heb je alles gegeven. Mijn geliefde, mijn geest en mijn liefde. Kennen we dat nog? Oh, dan gaan we bidden. Als we dit allemaal kennen, dan gaan we bidden. Dan gaan we de Heer danken en prijzen voor wie hij is. Ja. Als laatste. O liefde Gods, oneindig groot. Ah, dat lied kennen we toch? Verboven ons verstand. We hebben het gehad over de liefde van God. We hebben ons verbaasd en verwonderd. En ik hoop dat u dat doet. En nog doet. En nog meer doet. En nog meer gaat doen. Want de tijd is nabij, zijn komst is nabij. En God stelt de vraag, de Heere stelt de vraag. Gelooft u in mijn geliefde Zoon, Jezus Christus? Dat is de vraag. Want dan ga je heel anders straks de deur uit. Dan ga je anders koffie en thee drinken, als je dit weet. Gelooft u mijn geliefde Zoon, Jezus Christus? Met heel uw hart. Maar dan kun je dat ook zingen. Oh ja, dan kunnen we vol overtuiging zingen. O liefde God, oneindig groot, verboven mijn verstand. Wat geweldig dat u van mij houdt. En dat ik nu tegen u mag zeggen, ik hou van u, Heer Jezus. Ik kan vandaag zeggen, ik heb van u gehouden. Maar nooit zoveel als nu. Want gisteren was toch minder, of niet? Nu is het meer. Maar nooit zoveel als nu. Maar u mag daarna ook zingen, nog nooit zoveel als u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u. De liefde van de Heere. Ja, dan gaan we in aanbidding voor hem neervallen. En dan zeggen we, amen. Prijs de Heer. Amen.